nadat Jonathan en zijn wapendrager getweeën deze Filistijnen verslagen hadden in een eerste slag, volgens de woorden van 1 Samuel 14, vers 14, zien de legers van Saul kennelijk deze gebeurtenissen plaatsvinden. En dan staat er in vers 16, als nu de wachters van Saul te Gibea Benjamin zagen dat Sid de menigte versmolt en doorging en geklopt werd. Wij dachten dat het een wielerterm was. Maar er staat gewoon in de Bijbel, de Filistijnen kregen klop, heet zoiets. Leuk, hè? Dat zag men vanuit de verte, vanuit de waarnemingsposten. Toen zei Saul tot het volk dat bij hem was, tel toch en beziet wie van ons weggegaan zijn. En ze telden en ziet, Jonathan en zijn wapendrager waren daar niet. Zo is dat. Voor zover een overwinning behaald wordt op de Filistijnen, en daarmee op de oude mens, gebeurt het altijd door gelovigen. En daar is Jonathan nog steeds een beeld van. Van dat gelovig overblijfsel. Voor zover de mens verslagen kan worden, de oude mens. Voor zover er overwinning is op het vlees, is het altijd door geloof. Het is wat Johannes schrijft in zijn eerste brief. Wat is het dat de wereld overwint? Antwoord, ons geloof. Want in Christus is de overwinning. Geloof namelijk in het woord van God. Geloof in een woord dat nou eenmaal primair spreekt over de Heer Jezus en zijn werk. Nou goed, dan vindt er hier het een en ander plaats. En nadat Saul dan inderdaad ziet dat de Filistijnen te verslaan zijn en geklopt kunnen worden, voert hij zelfs zijn legers aan en verslaan ook inderdaad de Filistijnen op een of andere wijze. Staat er, voert me te ver om in de details in te gaan, dus dat sla ik nou voor de gelegenheid maar over. Maar in ieder geval, de Filistijnen vluchten. Na deze eerste nederlaag volgt een grotere nederlaag die dan toegebracht wordt door Saul. Maar wij zouden ons niet vergissen, want vastgesteld wordt dat er weliswaar sprake is van een nederlaag van de Filistijnen. Maar het is zeker niet het eind van het verhaal, want verslagen zijn ze nog steeds niet. En vastgesteld wordt dat als men het anders had aangepakt, dan zou de overwinning veel groter geweest zijn, wordt er achteraf gezegd. Maar in ieder geval, in vers 23 staat dan, van 1 Samuel 14, alzo verloste de Heere Israël te dien dagen. En het leger trok over naar Bet-Aven. En de mannen van Israël werden mat te dien dagen. Ze werden moede, betekent dat, hè, van de strijd. Ze hadden wel de overhand, maar ze werden zo moe. De mannen van Israël werden mat te dien dagen, want Saul had het volk bezworen. Daar heb ik voor de aardigheid nog even nagekeken in hier en daar een andere vertaling van wat daar dan staat. En tot mijn verbijstering las ik dat Saul zijn zoveelste dwaasheid beging, zo wordt het dan vertaald. Zo van, hier deed hij iets heel doms. Of het woord dat hier gebruikt wordt dat ook impliceert, weet ik niet. Maar dat het dat was, dat wordt hem later door zijn zoon haarfijn uit de doeken gedaan. Iets doms. Saul had het volk bezworen, zeggende, vervloekt zij de man die spijze eet tot aan de avond, opdat ik mij aan mijn vijanden wreken. Zo van, we eten niet voordat de vijand definitief verslagen is. Nou heb ik wel eens een keer zo tussendoor even in Prediker gelezen. En daar lees je dan dat de Prediker zegt, dat was een hele wijze man natuurlijk, die zegt, God dienen, dat is wel goed, maar één ding moet je nooit doen. Je moet hem nooit iets beloven, staat er. Is niet bekend in christelijke kring of in evangelische kring. Maar het staat wel in de Bijbel. Want staat, het zou erg dom zijn om God wat te beloven. Het probleem is dat hij je eraan houdt. En zo zul je zondigen. En dus niks beloven. Dat hoeft namelijk niet. God vraagt dat ook niks niet aan ons. Hij vraagt geen beloften van ons. Het is andersom. God is degene die beloften gedaan heeft aan ons. En dan had hij een goede reden voor wil ik niet zeggen, maar laat ik zeggen, hij verkeert in ieder geval in de positie om dat te kunnen doen. Hij is namelijk degene die in staat is om zijn beloften te vervullen. Die machtig is te doen hetgeen hij beloofd heeft. God die machtig is ook u, om u van struikelen te bewaren. God die niet liegen kan, schrijft apostel Paulus aan Titus in de eerste verse van die brief. Zie? Het doen van beloften komt God toe en niet de mens. Wat de prediker ervan zegt is dat je, als je wat belooft, dan ben je tamelijk hoogmoedig. En als je wat belooft, doe het dan in ieder geval niet aan God, want hij houdt je eraan. En hij is machtig je eraan te houden. Dan heb je een probleem. Zo zult gij uw ziel niet doen zondigen, doordat je voorbarig spreekt. Heb ik het voor de zekerheid nagevraagd aan Jacobus. En die zei, nee, een mens moet ook traag zijn om te spreken. En hij moet ras zijn om te horen. Een mens zou niet tot God spreken. God zou tot de mens spreken en de mens zou luisteren. En zijn oor naar God neigen, dat is het idee. Maar typisch genoeg is het Saul, de man die staat voor het leven onder en beter nog voor de heerschappij van de wet, want hij vertegenwoordigt feitelijk de wet. Hij doet beloften, want dat is wel degelijk wat het woord bezweren wil zeggen. Men roept de straf Gods over zich af wanneer men zich niet aan de belofte houdt. Vraag me nog altijd af wat er met die mensen gebeurd is die zichzelf ook beloofd hadden dat ze Paulus gevangen zouden nemen en zouden om zeep helpen in Handelingen. Toch, ze zouden niet eten voor het gebeurd was. We hebben dan ook inderdaad nooit meer iets van hen vernomen, denk ik wel. Nou goed. Want Saul had het volk bezworen, vers 24 zeggende, vervloekt zij de man die spijze eet tot aan de avond, opdat ik mij aan mijn vijanden wreken. Daarom proefde dat ganse volk geen spijs. Ze aten niet, maar daarom werden ze ook zo moe. Kunnen ze zich een beetje voorstellen, sommigen onder ons weten precies wat het is, hè? Vechten tegen het vlees, vechten tegen de oude mens. Daar word je zo moe van. En nu ik toch de prediker citeerde. De prediker zegt zelfs alleen al het kijken ernaar. Naar die wereld. Het zien van al die zinloze bezigheden van de mensen. Van die zich zinloos herhalende processen in de wereld. In het algemeen. In de individuele mens. In het bijzonder. Die maken de mens zo moe dat men het niet uitspreken kan, staat er. Onuitsprekelijk moe word je daarvan. Alleen van het kijken al. Erna. En het vechten ertegen, ja, daar word je nog moeder van natuurlijk. En dat staat hier ook. Zie. Het heeft namelijk geen zin, het leidt tot niks. En daarnaast, natuurlijk, men kan zeggen, nou ja, aan het vlees mankeert een heleboel, het zou wat onderdrukt moeten worden, men zou er iets tegen moeten doen. En ik wil niet meteen lelijk doen, maar wij kennen natuurlijk nogal wat, laten we zeggen, stromingen, christelijke stromingen, die zich bezighouden met het bestrijden van de zonde, het onrecht, de oude mens, of hoe men het maar noemen zou. Ik ken er zulke. En wat ik er ook aan bij vaststel, is dat die mensen verschrikkelijk moe worden. Ik meen het serieus. Echt helemaal moe. Ze zijn hun leven, ik ken er, die zijn al pak een beet 50 jaar bezig, want ze zijn ouder dan ik. Ze zijn al 50 jaar bezig, bij wijze van spreken, die dingen te bestrijden. Alles wat er verkeerd kan gaan in het menselijk leven in het algemeen, in het leven van christenen in het bijzonder. Het strijden tegen verkeerde levenspraktijken, in hun ogen althans. Strijden tegen van alles en nog wat. Het moet niet zus, maar het moet zo, en dat soort dingen meer. In de praktijk is dit niks anders dan het bestrijden van Filistijnen. En het helpt heus niks. En moe dat men ervan wordt, want men komt een leven lang in die strijd geen stap vooruit. En na zoveel jaren bevindt men zich nog op precies dezelfde plek. De strijd heeft geen voortgang geboekt. Dat wil zeggen, er is wel gestreden, maar het is zoiets als van het westelijk front geen nieuws. Of moeten we die uitleggen? Het was uit de Eerste Wereldoorlog immers het westelijk front. In Frankrijk, ongeveer waar men zich had ingegraven in de loopgraven, waar dagelijks duizenden, tienduizenden mensen omkwamen, onvoorstelbaar, maar waarbij geen van beide partijen ook maar een meter vooruitgang boekte. Verschrikkelijk. Men volstond met elkaar wederzijds af te schieten. En de berichtgeving was altijd van het westelijk front geen nieuws. omdat men geen voortgang boekte. Maar moe dat men ervan werd aan beide zijden. Zie? En zo is het helaas in het leven van vele christenen ook. Maar dat komt omdat men weliswaar in een strijd staat. Daar is ook niks mee mis. Dat is normaal voor een gelovige. Een strijd echter niet tegen vlees en bloed, maar tegen die overheden en machten die daar bovendien nog achter steken. Want zo zit het. Maar vlees en bloed speelt daar natuurlijk toch een belangrijke rol in. Hoe dan ook. Maar het punt is, men houdt die strijd ook niet vol. Men wordt er moe van, ten neergeslagen. En daarna roept men alleen nog kwam, maar dat de Heer vandaag nog kwam. Dan waren we eindelijk aan het eind van dat gedoe. Hetgeen een slechte motivatie is voor de verwachting van de wederkomst van Christus in het algemeen en de opname van de gemeente in het bijzonder. Dat is echt waar. Wat men zou doen, wel, eten. Daar ligt het probleem. Men krijgt geen voedsel. Natuurlijk, ik preek hier voor eigen parochie, dan wel, ik trap hier een open deur in, voor u, denk ik. Maar het is natuurlijk toch zo, dat waar het evangelie in onze dagen nog gepredikt wordt, ben ik natuurlijk toch heel blij, maar in de meeste gevallen houdt het daarmee ook meteen op. En stellen vast dat de arme gelovigen vervolgens hun leven lang weliswaar onder de prediking van het woord van God komen, maar nooit iets anders horen dan wat wij dan noemen het evangelie. En begrijp je me goed, het evangelie mag dan de kern zijn van de Bijbelse boodschap. Het is een deel van de Bijbelse boodschap. Zie? Wij zouden onderwezen worden in heel de schrift. En niet in een stukje daarvan. Wij zouden onderwezen worden, beter nog, wij zouden gevoed worden met het woord van God. Het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dat is woord of brood of onderwijzing. Niet die men één keer krijgt door de prediking van de evangelist, zeg ik dan maar. En men neemt het daarna tot zich, men eet het op en dat is het dan. Zo werkt dat niet. U weet nog hoe het was met het brood dat uit de hemel nederdaalde. Het viel alle dagen. Nou ja, behalve de Sabbat, daar hebben we het nou niet over. Maar in beginsel, elke dag. En elke dag was er vers voedsel. En waarom men dat voedsel niet tot zich neemt? Nou ja, als ik bij het voorbeeld van het manna blijf, dan staat er dat ze het niet lusten. Omdat het bitter was. In ieder geval een bittere nasmaak had. Ik had bijna gezegd afdronk, maar dat is wat anders. Hè? Maar dat had een bittere nasmaak. Men liefde het niet. En later zeiden ze, onze ziel walgt van dit brood. Men hoefde het niet. En onder christenen vandaag is dat dikwijls ook het geval. Men wil van alles, maar de Bijbel, het woord Gods, het woord dat kracht is en leven, en dus kracht en leven geeft, dat blieft men dikwijls niet. Zo gaat dat. Zie? En u weet ook nog het voorbeeld van Johannes 6, waar dat voorbeeld van het manna trouwens wordt aangehaald. Johannes 6, de wonderbare spijziging, waarbij de Heer de brood uitdeelt. 5 broden, 2 visjes was dat, meen ik, en hij deelde het uit en dat was voor ieder genoeg. Was zelfs meer dan dat, maar daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval, men kon eten zoveel men wilde. En dat is wat de Heer ons geeft. Voedsel zoveel wij willen. Een overvloed dus. En dat doet hij niet voor de aardigheid of dat het een leuk kunstje is, maar hij doet het uiteraard omdat wij het nodig hebben. Voedsel, alle dagen weer. Niet eenmalig, maar continu. En het probleem van dit volk in deze strijd is maar geen voedsel. En zo is het nou eenmaal. Hè? Als men probeert de vijand te bestrijden, ook wij christenen, het heeft geen enkele zin en leidt tot niks als wij niet gevoed worden. En bij voorkeur continu. Ik bedoel te zeggen dagelijks, maar eigenlijk moet het altijd doorgaan. Ik beweer dat eigenlijk onze gedachten altijd moeten bepaald zijn bij het woord Gods. Bij de beloften Gods, bij de Bijbel in het algemeen. Dat is waarheid, die verandert ook niet en daar voeden wij ons mee. En ik beweer ook dat als we één keer in de problemen zitten en dan zeggen, oh ja, laten we eens kijken wat de Bijbel ervan zegt, is het gewoonlijk volstrekt te laat. om reden dat we onder dat soort omstandigheden gewoonlijk niet open genoeg zijn en te bevooroordeeld zijn om nog gewoon te lezen en te begrijpen en tot ons te nemen wat de Heer ons in zijn woord zegt. Ben ik serieus? Je moet niet eten pas als je bijna uitgestorven bent van de honger. Eten is gewoon een levensbehoefte, een levensbeginsel. Dat doen we nou eenmaal. We wachten niet tot we ons nauwelijks meer kunnen bewegen omdat we afgestorven zijn. Hè? Zo is dat toch? In de Bijbel bovendien is eten eigenlijk hetzelfde als leven. U weet toch dat de maaltijd in de Bijbel, het eten, dat het de uitdrukking is van heel het leven als zodanig, maar het zou heel zijn leven tot zich nemen, verwerken, zich eigen maken en eventueel afscheiden. Want dat is wat het is. Dat is heel ons leven. En daarom zouden we ons continu, ons leven lang, voeden met dit woord Gods. Er is genoeg. Het raakt ook nooit op. Het blijft altijd zijn werk doen. Zeg maar. Nou, daar gaat het om. Maar als men onder de wet leeft, komt men daar niet aan toe. In de praktijk namelijk is het zo dat onder degenen die onder de wet leven, ook uit zogenaamd christelijke motieven, daar is men slecht op de hoogte van wat het woord van God leert. En hele delen van Bijbelse waarheid zijn daar volledig, maar dan ook volledig onbekend. Vallen ook buiten de officiële kerkelijke leringen en zo verder. Men voedt zich niet en voor zover men zich voedt, voedt men zich zeer eenzijdig. Ja, ik hoor u denken, men voedt zich met melk en niet met vaste spijs. Dan denk ik altijd, ja, was het nog met melk? Het zou aardig opschieten. Maar zelfs dat is het dikwijls niet. Zodat de boodschap van Petrus actueel blijft, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En de boodschap van Paulus al helemaal. Ik heb u alleen met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht niet. En gij vermoogt ook nu nog niet. In elk geval, deze legers van Saul, uit godsdienstige overwegingen, aten niet. En daarom werden ze zo moe. Let wel, vanwege bezwering, dat wil zeggen, uit godsdienstige overweging. Trouwens, ik heb wel eens mensen gehoord, dat is lang geleden, nou ik erover nadenk, maar ik heb wel eens iemand horen zeggen, laten we nou die Bijbel maar eens dicht doen en eerst maar eens aan het werk gaan. Laten we eerst maar eens gaan toepassen wat we tot nog toe ervan hebben ontvangen. Maar dat is net zoiets als ze zeggen, laten we maar eens ophouden met eten en hard aan het werk gaan. Kun je rustig vergeten, er komt niks van terecht. Van de werk ook niet. Het mag dan zo zijn dat je bij gelegenheid kunt vaststellen, maar we hier of daar hebben wij toch een overwinning behaald. Dan zeg ik glashard met Jonathan, als je fatsoenlijk gegeten had voor die tijd en onderweg, dan zou die overwinning in elk geval veel groter geweest zijn. Maar dat is wat hier staat, in deze verse. Vers 30. Hoeveel meer indien het volk heden had mogen vrijelijk eten van de buit zijner vijanden die net gevonden heeft. Maar nu is die slag niet groot geweest over de Filistijnen. Mag dan een slag over de Filistijnen geweest zijn. Mag dan positief uitgelegd kunnen worden. Maar het is Jonathan die zegt, nou zo positief is het helemaal niet. Nou ja, het is boven het nulpunt. Dat wel. Maar u weet, mag dan zo zijn dat het dooit, maar daarom hoeft het nog niet warm te wezen. Toch? Dat veel warmer kunnen zijn, dat is het idee. Ik hoor dat wel eens en zeg maar, ja, maar het werkt goed hoor, want er komen toch mensen door tot geloof enzovoort. Dan denk ik, ja, dank je de koekoek. Ja, dat is niet dankzij het beetje wat je doet. Dat is dankzij dat de Heer werkt. Wellicht. Maar dat veel beter kunnen zijn als de boodschap beter geweest en duidelijk, vooral duidelijker geweest was. En daar gaat het om. Zie? Nou, lees maar even mee. Daarom, vers 24, daarom proefde het ganse volk geen spijs, geen voedsel in het algemeen. En het ganse volk kwam in een woud en daar was honing op het veld. Daar was dus iets te eten en zelfs voor het ganse volk. Net als dat volk in de woestijn. In de woestijn kan je niet leven. Maar ja, als de Heer manna geeft, is het geen enkel punt. En als er water komt uit de steenrots. mannen uit de hemel of zelfs honing uit de steenrots, want die komt ook in de Bijbel voor, dan heeft men een plaats waar men dacht niet te kunnen leven, kan men wel degelijk leven en daar heeft men voedsel. Er is voedsel. Maar goed, er staat een, toen het volk in het woud kwam, zit zo was een honingvloed. In ieder geval overvloed aan honing, waaruit het maar bestond. Honing genoeg in elk geval. Maar niemand raakte met zijn hand aan zijn mond, want het volk vreesde de bezwering. Het mocht niet. Zie, ja, de Heer zou het straffen. Als we het toch zouden doen, want dat zat in de bezwering opgesloten. Zie. Maar weet je wat nou zo leuk is? Er staat, maar Jonathan had het niet gehoord. Hij wist nergens van. Wat een zondagskind denk ik dan altijd. Hij wist nergens van. Ik denk wel eens, ik ben blij dat ik ook zo'n zondagskind ben. Ik wist nergens van. De wet. Hoe is dat nou weer? He? Wij leefden uit genade. Bij ons werd genade gepredikt. En genade was het ook inderdaad dat we ontvingen waaruit wij leefden en dat gegeven werd. De wet hoorde ik voor het eerst van op school. Ik vond maar een vreemd iets. He? Wat moest je daar nou mee? Maar Jonathan had het niet gehoord. Jonathan wist er niks van. En dan denk ik altijd, zijn lijflied zal wel geweest zijn. Precies, die bedoelde ik. Vrij van de wet, o vreugdevol leven. Hij wist er niks van dat men God een belofte gedaan had. Vergis u niet, de wet berust weliswaar, zegt men, en ik ben het ermee eens, berust weliswaar op dat God gesproken heeft, daar berust het op. En dat hij die geboden in stenen tafelen geschreven had. Terwijl ik het zeg, denk ik, jammer, op de achterkant stond ook wat. Die hebben ze niet gelezen. Maar laat maar zitten. Maar berust weliswaar op de woorden Gods. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Het zou namelijk nooit van toepassing geworden zijn als het volk niet gezegd had, ja, ik wil. U weet wel, de bruid. Wat is hierop uw antwoord? En het bruidje zei, ja, ik wil. Nou, ze zei, al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. En toen zei de ambtenaar van de burgerlijke stand, wil u hier dan even tekenen, is het dik voor elkaar. En toen begon de ellende. Er werd meteen met het vaatwerk gesmeten. Nou, zelfs met het huisraad, met de tafel. Twee stenen tafel nog wel. Maar goed, laten we het er maar verder niet over hebben. Maar het is echt een kwestie van, dat Israël het aanvaarde. En zegt, doe me die maar. Weet je wat, geef me er meteen maar twee. Stenen tafelen. Ik hoop dat het u bijblijft en lees het nog maar na in de Bijbel. Het is echt waar, het is niet alleen dat de Heer zei, dit moet je doen. De Heer zei tegen Mozes, hier is het, lees het ze maar voor. En dan vraag me wat ze ervan vinden en dan hoor ik het wel van je. Zo staat het in de Bijbel. En zo gebeurde ook. Men had de Heer beloften gedaan. En dat is wat Saul hier ook doet. De Heer beloften doen met alle gevolgen van dien. Honger. Dus. Het is nu nog zo. Als men kiest voor de wet en voor de heerschappij van de wet, dan komt men van de honger om. Dus een bediening desnoods. Wet geeft geen leven. Wet neemt het leven weg. Maar Jonathan had het niet gehoord. Hoezo had Jonathan het niet gehoord? Nou, dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen, nee, die was er toevallig niet bij. Of die was al weg. U weet wel, die was weg. Die had al een paar vijanden verslagen enzovoort. Zonder een belofte te doen. Jonathan was met zijn wapendrager op weg gegaan. En hij zei tegen zijn wapendrager, maak je geen zorgen, de Heer geeft ons de overwinning. Die vertrouwde op de beloften des Heren, in plaats van zelf een belofte aan de Heer te doen. Het is echt altijd beter. Zie. En dan hoor je meteen dit soort bezweringen niet. Dat scheelt veel, hoor. Want hij was dan misschien ergens anders. Ik denk ook wel eens, hij was met zijn gedachten heel ergens anders. Hij hoorde dat niet. Iemand die gelovig is en leeft uit de belofte Gods, die hoort een heleboel dingen niet. En nu ik de prediker toch aanhaalde, kom ik er nooit meer vanaf. De prediker zei ook, je moet ook niet overal naar luisteren. Je moet je oor niet geven aan alles wat ze zeggen. Zeker niet aan alles wat ze over jou zeggen. Want dat schiet helemaal niet op. Je moet het ontwijken, je moet het niet horen. Bovendien, je zou er maar boos om worden. En dat is nog ten onrechte ook, want die andere mensen horen Godzijdank ook niet wat jij over hen zegt. Staat er allemaal hoor, het is bijbels. Ik kom er straks volop terug. Maar waar het maar om gaat is, Jonathan had het niet gehoord. En dus was hij vrij, dacht hij in elk geval. Wist van niks. Kijk, mijn grote onschuldige ogen, ja, ik weet nergens van. En dan staat er, dat deze Jonathan, die had het niet gehoord. En die had dus wel van de honing, hè. Dat is vers 27. Maar Jonathan had het niet gehoord dat toen zijn vader het volk bezworen had. En hij reikt het einde van de staf uit. Leuk, hè? Waarom deed hij het niet met zijn handen? Want er stond eerst al, niemand raakte met zijn hand aan zijn mond in vers 26. En dan komt Jonathan voorbij en die doet het niet eens met zijn hand. Jonathan doet het met zijn staf. Zie? Reikt het einde van de staf uit die in zijn hand was. En hij doopte dezelfde in een honingraad. En als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. Hij doopte zijn staf in de honing, at van de honing en daarmee van de staf. Dat is wel zo leuk natuurlijk. En toen kreeg hij twee grote koplampen, denk ik altijd. Werden zijn ogen verlicht. Nou ja, ik vind het wel leuk. In andere vertalingen staat dan, want dat vind ik altijd leuk om na te zoeken hoe men zich eruit redt. Dan staat er, toen stonden zijn ogen weer helder. Nou, dat zal dan wel. Maar dan wel heel opvallend helder. Zie. Maar kijk, die staf natuurlijk, dat weet u toch, een staf is een beeld van een eeuwig leven. Van opstanding uit de dood. Al ging ik door een dal van schaduw des doods, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Zie. Ga ik nou verder niet uitleggen, maar dat is het nou eenmaal. Eeuwig leven. U weet wel, de staf van Mozes, die eigenlijk van Aaron was, omdat hij de oudste was van de stam van Levi. Die staf weet u wel. De staf van Levi dus eigenlijk. Dat was hem. Waarmee de wateren van de Schelfzee gekliefd werden in de tijden. Breidt uw staf uit enzovoorts. Nou goed. Dus ook dood en opstanding daar. Die staf die werd later voor de Ark des Verbonds gelegd met de andere chefstaven, denk ik altijd. Ja. Om uit te maken wie nou welke stam nou het priesterschap kreeg. En u weet het, de staf van Levi, maar het is die van Aaron en dus die van Mozes. Die staf bloeide de andere dag. De stok was stok oud. Wat hoor ik? En het ging hem niet meer naar de wijze der vrouwen. Nee, dat zal wel niet, nee. Maar goed, maar zoiets. Om eens wat bijbelse geschiedenissen door elkaar te gooien. Er kon helemaal niet meer. Het ding was al lang verstorven, maar niettemin. De andere dag bloeide hij. Toch? Amandelbloesem. Beeld van eerstgeboorterecht onder andere, maar daar ga ik nou niet verder op in. Maar leven dus. En daar gaat het om. Men zou het leven verliezen. Men zou vermoeid raken. Men krijgt geen voedsel. Men gaat dood door gebrek aan voedsel. En door de vermoeienissen van de strijd. Men bezwijkt daaronder. Zie? Want dat doet men als men een juk draagt. Nou goed. Handelingen 15. Woorden van Petrus. Laat maar zitten. In elk geval. Hij eet die honing met zijn staf. Brengt voedsel dus aan zijn mond. En u weet, als je vermoeid bent en je moet nodig wat eten en er is haast bij dat je weer snel op krachten komt, wat neem je dan? Suiker. He? Iets zoets, omdat het ogenblikkelijk, dat is secondewerk, wordt opgenomen in het bloed. Geef je meteen energie. Druivensuiker, weet je wel, enzovoorts. Nou goed, en als je geen suiker bij de hand hebt, dan neem je honing. Want dat is van oudsher het zoetmiddel, altijd al geweest. Hè? Het meest natuurlijke zoetmiddel ook wat er is. En dus honing. En hij doopte zijn staf in de honingraad en als hij zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. Zo stonden zijn ogen weer helder. Werd hij bekrachtigd, maar het aardige van zo'n uitdrukking is, dat er natuurlijk tegelijkertijd mee gezegd wordt dat hij eensdeels lichamelijk opknapt en zijn kracht hervond. En de andere kant is het idee net zo goed dat hij ineens inzicht kreeg. Ik weet niet of je het wel eens gemerkt hebt, maar als je moet studeren of zoiets, dingen moet begrijpen en je bent moe, komt er niks van terecht hoor. Maar als je lichamelijk fit bent, gaat dat een heel stuk beter. Hak met elkaar samen. En dus, de ogen staan weer helder. Wel, de echte uitdrukking, de Bijbel is, de ogen worden verlicht. Dat wil zeggen, ze vangen meer licht. Ze zien meer. Maar waar het oog een spiegel is, een weergave is, een uitbeelding is van de ziel. En dus van het praktische leven van de mens. Betekent tegelijkertijd dat men de kracht uit ontvangt. Zie je? Dat is ook de prediker, die zegt wijsheid. Nou ja, enerzijds heb je er eigenlijk niks aan. Het geeft veel verdriet, veel ellende. Vermeerdert smart. Maar aan de andere kant, het is een schaduw. Namelijk, het geeft je bescherming, want dat is wat het woord betekent. Het geeft je toch kracht in dit leven. Omdat je door het inzicht dat je hebt, de dingen kunt verstaan en daarmee ook accepteren. En dus overwinnen. Dat is het verhaal. Wat we vinden is dat deze Jonathan dus bekrachtigd wordt en verlicht wordt, inzicht krijgt door het eten van deze honing. Zo werden zijn ogen verlicht. En pas nadat het gebeurd was en hij die honing genomen had, staat er, toen antwoordde een man uit het volk en zei, uw vader heeft het volk zwaarlijk, dat wil zeggen, met grote kracht bezworen, zeggende, vervloekt zij de man die heden brood eet, daarom. En daarom bezwijkt het volk. Had dit men nooit gezegd. En toen zei Jonathan, mijn vader heeft het land beroerd. Zie toch hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van deze honing gesmaakt heb. Zie toch hoe ik op krachten gekomen ben. Hoe verkwikkend dat is. Is het dan maar weinig van deze honing te eten? Hoeveel meer indien het volk heden had mogen vrijelijk eten van de buit zijn er vijanden die het gevonden heeft. Maar nu is die slag niet groot geweest over de Filistijnen. De ellende vind ik van het christendom van vandaag, ook van het zogeheten evangelisch christendom, is dat men zich beroemt bij gelegenheid overwinning te behalen. Ik sta aan de andere kant en zeg, ja, dat kan wel zijn, maar de slag is niet groot. Hij komt er niet verder. Men is te vermoeid. En bovendien, men heeft geen inzicht. De ogen zijn verlicht, ja, men meent wat te zien. Maar u weet toch hoe dat is? Zelfs in de wereld waar de mens in het algemeen verduisterd is en waar de ogen dicht zitten, waar de mens in duisternis rondtast, zelfs daar in de wereld kan men binnen zekere beperkingen zijn weg vinden. En als er dan christenen zijn die zeggen, ja, maar ik zie wel wat hoor. Dan zeggen, ja, dat kan nog wel zijn, schimmen en zo. Maar als je zo bij je oogarts dan wel je opticien terechtkomt, is het niet best hoor. Want het had veel beter gekund. Zie? Maar men zou eten, is het idee. Wat zou men eten? Wel het woord van God uiteraard. Dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dan roept men, in evangelische zin tenminste, roept men dan, ja, maar ik ken de Heer Jezus als mijn persoonlijke verlosser en zaligmaker. Want men spreekt daar in clichés. Zo heet het, dat die uitdrukking niet eens in de Bijbel staat, weet men niet, maar men gebruikt de uitdrukking. Nee, ik bedoel het niet als kritiek, maar kijk, wat men zegt is gewoon, ja, maar ik heb al gegeten. Nou, ik heb mensen zat die net gegeten hebben, maar als je ze een maaltijd voorzet, eten ze die gewoon op. Ik heb eigenlijk al gegeten. Nou en, de vraag was, wil je mee eten of niet? Niet of je al gegeten hebt. Tegenwoordig maakt het er niet meer uit, komt er niet zo vaak meer voor. Maar vroeger vond ik dat vervelend. Dan kwam je ergens en vroeger, heb je al gegeten? En dan moest ik naar ere geweten zeggen, ja. Maar het gevolg was, dan kreeg ik niks. Dus dan mocht je zo lang op de bank gaan zitten, terwijl de rest van de familie zich uitgebreid te goed doet aan de maaltijd. Als je dan mazzel had, kreeg je aan het eind nog een beetje van een toetje mee. Die ken u toch, hè? Heb je al gegeten? Nooit vragen aan iemand, heb je al gegeten? Gewoon vragen, wil je wat eten? Huh? Kan men ook een eerlijker antwoord geven, eigenlijk. Maar hoe dan ook, vele christenen zijn zo. Die zeggen, ja, maar ik ben een kind van God. En dan zijn we wel heel blij dat ze dat zo spontaan zeggen. En niet uitwijken naar van, nou ja, ja, maar ik ben kerkelijk. Ik ben enzovoorts. Hè? En toch, mij zegt het zoveel niet. Natuurlijk, wij zijn blij met elke zondaar die zich bekeert. Ongetwijfeld, dat is ook echt zo. Dat meen ik ook van harte. Maar men zou blijven eten en het niet bij die ene hap laten, hoe belangrijk die ook is. God. Wat men zou doen is eten. Waarvan? Ik vind het zo leuk, in het algemeen, wat het maar is, men zou eten. Staat er ook. Men zou gegeten hebben van de buit zijn er vijanden. Je weet toch, bij een andere gelegenheid gebeurt het dat men een vijand verslaat, die is ineens verdwenen. Het hele legerkamp blijft over en de gebakken haantjes, gebraden haantjes staan op de tafel. En we kunnen zo aanzitten en eten nadat de stad, weet ik hoe lang, uitgehongerd was geworden. Zo doe je dat. Eerst eten, daarna zien we wel verder. Zie? En hier had het ook gekund, maar ze deden het niet, want iemand had gezegd, het mocht niet. Eerst de vijand verslaan, riep Saul krijgshaftig. Nou goed, maar er kwam niks van terecht, maar men had kunnen eten. Maar van Jonathan staat niet dat hij willekeurig wat at, hij at honing. En daardoor werden zijn ogen verlicht, staat er, en daardoor haalde hij de overwinning. Het is lekker praten hierom, want ik ruik constant, ruik ik hier honing, hè. Uit hier. Ik geloof dat het deze raad is waar honing in zit. Moet je die teruggeven? Nee. Dan hoeven we dan maar eens uitslingeren. Hè? Want dat hoor je eruit te slingeren, dat weet u toch. Hè? Nou goed. Honing. Nee, we doen eerst de gordijnen dicht aan, broeder Bosman. Je weet nog hoe het was met Israël bij de uittocht uit Egypte. Men zou gebracht worden naar een land overvloeiende van melk en honing. Ik had het geteld, maar ik neem altijd zoveel aantekeningen mee dat ik het daarna niet meer uit wijs kan worden. Dus laat maar zitten. Maar een keer of 20, misschien nog wel vaker, 22 keer. Ja, nu weet ik het weer. 20 of 22 keer lezen wij in de Bijbel dat Israël gebracht zou worden, of gebracht werd, naar een land overvloeiende van melk en honing. Ik weet het weer precies 20 keer. En er waren dus 2 keer daarna sprake van een land van, Deuteronomium 8 vers 8, tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen, wilde honing. Of op een andere plaats nog een keer zo'n tekst. En dat wordt dus ook genoemd een land van honing. Zie, en dus bij elkaar 22 keer. Een land vloeiend van melk en honing. Daarom denk ik, nou ja, als het land niet meer heeft dan melk en honing, dan weet ik niet of ik daar wel naartoe wil eigenlijk. Maar de gedachte is natuurlijk een veel diepere. Wat erachter steekt, is dat melk en honing beide uitbeelding zijn van het voedsel dat de mens nodig heeft. Namelijk van het woord van God. Maar de gedachte is natuurlijk een veel diepere. Wat erachter steekt is dat melk en honing beide uitbeelding zijn van het voedsel dat de mens nodig heeft. Namelijk van het woord van God. Beide. Zowel melk als honing. Bewijs is makkelijk genoeg, want dat heb ik al genoemd. Bewijs is de woorden van Peter die zegt, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. En redelijk wil zeggen dat het gaat om melk de reden betreffende en dus het woord betreffende. Door welk gij mocht opwassen tot zaligheid, staat er dan bij. En Paulus die heeft het over voedsel melk namelijk. En hij zegt, maar ja, dat is maar voor tijdelijke aard hoor, die melk. Want daarna moet men naar vaste spijs. Maar goed. In de eerste plaats dan melk, zo even in het algemeen. Melk in de Bijbel is een beeld van het woord van God. Dat is inderdaad zo, van onderwijzingen van Gods wegen, maar zeer beperkt. Namelijk, het zijn onderwijzingen in het algemeen met betrekking tot deze oude schepping. Deze wereld. Vroeger zou ik dan gezegd hebben, nou ja, melk in het Hebreeuws is galaap. En dat levert een getalswaarde op van 40. En 40 staat nog eenmaal voor de oude schepping. Dat is nog zo, alleen zeg ik het nou niet meer. Dat begrijp je. Nou goed. Melk. Melk heeft. Melk komt trouwens van de moeder, eigenlijk, hè? De moedermelk. En daarmee. Melk heeft van doen met deze aardse, zichtbare wereld. Die niettemin. Door van Gods wegen geschapen is. En waar God ook veel over gezegd heeft. En ons bekendgemaakt over hoe het zit met deze wereld. Het is heel impopulair, overigens. Wat de Bijbel erover zegt. Want u weet hoe het is. Ik heb prediker al aangehaald, dus daar gaat hij maar weer een keer. De prediker beschouwt deze wereld, de zienlijke, de uiterlijke wereld, dus oude schepping als zodanig. En zegt, wat ik gevonden heb is ijdelheid. Ledigheid. Dient allemaal tot niks. Je komt altijd van de regen in de drup. Ja. Of je in deze wereld, ik met opzet citeer ik nou uit een ander Bijbelboek. In deze wereld dan versla je de leeuw. En dan spring je over een muur en dan word je door een adder gebeten. Aan de andere kant van de muur. Toch? Zoiets. Zie je ook wel eens in films, hè? Er wordt een zware gevecht beëindigd. Denk je, de held heeft overwonnen. Maar nee hoor, is die klaar. Dan staat hij zo, dan staat er ineens iemand achter hem met een pistool of weet je veel wat. Hè? Dus toch weer mis. Nou goed, zo is het in de wereld ook, zegt de Bijbel in het algemeen en de prediker in het bijzonder. Het leidt tot niks. En wat we zouden leren, zegt de prediker, is matigheid. We zouden ons beperken. We zouden niet meehollen met al die menselijke filosofie en ijdele verleiding. We zouden niet meestromen welke kant het maar is. Hè? Maar we zouden gewoon op onze plaats blijven, ons rustig houden, beperkt houden tot ons eigen leven en eigen verantwoordelijkheid. En we zouden nastreven het goede te zien en dat soort dingen meer. Dat staat erin. En er staat nergens dat we een goed rentmeester moeten zijn over onze natuurlijke aanleg en eruit moeten halen wat erin zit. Staat nergens. Dat kan ook niet, want er zit niks in. Hè? Nou, weinig dan. Ijdelheid staat, dat is leegheid. Toch? Een dwaas idee. Dat is de wereld. Kijk, dit soort onderwijs is melk. Onderwijs dat ons zegt dat we ons vertrouwen niet zouden stellen op de dingen onder de zon. Dat we onze hoop niet zouden stellen op iets wat hierna nog zal komen. Ik blijf nu dus even met mijn uitdrukkingen binnen prediken. En als ik het uit het Nieuwe Testament haal, dan staat het ook. Dan staat het dat we onze hoop niet zouden stellen op de dingen die gezien worden. Want die gaan toch voorbij. Dat is gewoon ontleend aan het Oude Testament hoor. Maar het is melk. Zijn richtlijnen in verband met het leven, niet zozeer van de christen, maar het leven van de mens in het algemeen op aarde. De mens als schepsel gods, als onderdeel van de schepping gods. De mens ook met zijn neiging tot hoogmoedigheid. Omdat hij zijn kinderlijke eigenschappen niet kan afleren. Zodat hij tot hoge leeftijd blijft denken. Later als ik groot ben dan. En als ik voor die tijd ben overleden dan mijn kinderen misschien. Dat is de uiterste variant op later als ik groot ben. Hoopvol de wereld in. Nou, het onderwijs van het woord van God, maar des melk zegt, het wordt niks. Ik kan het bewijzen ook, nou ja, bewijzen. Ik heb mij op school in de tijd laten wijsmaken dat als je altijd maar melk drinkt en niks anders zou krijgen, dat is heel extreem, maar als je altijd maar melk drinkt en niks anders zou krijgen, dan krijg je Engelse ziekte en dat betekent dat je botten doorzakken en dat je verschrompelt. En daarna maken ze ons wijs dat je melk moet drinken, want het is goed voor je botten. Ik heb geleerd, je mag niet te veel melk drinken, want het is niet goed voor je botten. Je krijgt er Engelse ziekte van. En wie zou nou een Engelse ziekte willen hebben tegenwoordig? Nou ja. Je verliest je ruggengraat, je zakt in elkaar. Is het verhaal. Nou goed. Dus melk. Niettemin, dit soort dingen moet je leren. Het is niet genoeg. maar het ligt wel aan de basis van alles. En soms denk ik, maar ik weet dat niet, want ja, maar het is mijn afdeling ook niet echt, maar soms denk ik dat gelovigen dikwijls daarom zo weinig van nieuwtestamentische waarheid verstaan, omdat ze de melk niet hebben gehad. Begrijp je me goed? Meestal sta ik aan de andere kant en zeg, gingen ze maar eens naar de vaste spijs. Maar daarna lees ik het na in mijn Bijbel. En Paulus zegt, ik heb u met melk gevoed, want jullie verdroegen geen vaste spijs, maar dat is nog zo. En dus moet ik je nog steeds de melk voeren. En de uiterste consequentie van die melk en van het onderwijs Gods met betrekking tot die oude wereld is gewoon deze. Drie of vier woorden kan ze zo gauw niet tellen. Dood ga je toch. Dat mag je nooit zeggen, dat is heel onparlementair, maar dat is de essentie van de boodschap. En de Nieuwtestamentische plechtige variant in de plechtige Statenvertaling van 350 jaar geleden is ongeveer deze. Ik heb niet anders willen weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Dat is precies hetzelfde als wat ik net zei. Want ik ben met Paulus van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. God rekent af met deze oude wereld, hoe dan ook en wanneer dan ook en over welke bedeling. Dat gaan we nou ook niet uitleggen, het maakt geen verschil namelijk. Het is altijd hetzelfde verhaal. Dit leven is tijdelijk en je zou daarom dit ijdele leven tellen niet in jaren maar in dagen. Dat is wat er staat. Al de dagen... Niet decennia of jaren, al de dagen uws ijdelen levens. Je zou er nog een beetje zuinig op moeten zijn, maar het gaat in elk geval voorbij. En al je plannen maken en al je hoogmoed kun je rustig vergeten, want this old house, even kijken of het langzamerhand bekend is, heeft video's gezien. Well, God still lives in this old house. Maar in ieder geval... Het oude huis wordt wel afgebroken. Dat is het laatste hoofdstuk van de prediker dan. En als we dat geleerd hebben, dat dit oude aardse leven ons door de vingers glipt en het bovendien toch niks voorstelt. Als we dat begrepen hebben, is het ook niet zo moeilijk om te aanvaarden dat één reeds lang geleden voor allen gestorven is. En dat dus naar juridische maatstaven allen gestorven zijn. Toch? En dat dus voor God het oude leven absoluut niet telt. Dat is wat de prediker al zegt, maar meer dan de prediker overigens. Maar wat de prediker over die oude mens, dat stelt niks voor. De mens is maar aards, de mens past een nederige positie, zou niet zo hoogmoedig moeten zijn. Hij zou de aarde keer tot de aarde weder. De kruik, want dat is een mens, gaat net zo lang te water tot die barst. En de mens dus ook. Zei ik dat verkeerd? Nee, maar zo is dat toch? En als men dat bereid is te aanvaarden, maar dat is melk, dan is men wellicht bereid te aanvaarden dat men voor God allang gestorven is en dat heel de mensheid dood is door de zonde en misdaden waarin de mensheid nog eenmaal wandelt. Efeze 2, de eerste verse. En daarna pas, als men dat aanvaard heeft, dat die oude mens niet telt, daarna pas komt men aan vaste spijs. En de vaste spijs begint met de opstanding van Christus. Nieuw leven. Nieuw, praktisch leven dat niet maar in theorie aanwezig is, maar dat ook daadwerkelijk geleefd zou worden. Dat het ook geleefd kan worden, een leven wat helemaal niet ijdel is, maar sterker nog, een leven waarvan staat dat het volmaakt is. Het is u misschien nooit opgevallen, maar volmaakt is het tegenovergestelde van ijdel. Meestal lezen we het anders, maar in een ander verband, maar dit is volkomen terecht. Volmaakt wil zeggen vervuld, volgemaakt. Zie je? Maar daar gaat het over vaste spijs. Leven naar andere normen, leven naar de maatstaven van het nieuwe verbond. Leven niet uit menselijke overwegingen of uit menselijke kracht, maar leven vanuit wat God ons geeft. Opdat wij hem zouden kunnen dienen, Kortom, kracht die God ons geeft omdat hij in ieder geval onze handen gevuld heeft. Zoek die uitdrukking maar eens op in uw Bijbel. Hij heeft onze handen gevuld om priesters te zijn. Hij heeft ons wat in handen gegeven. Dat wil zeggen iets te doen gegeven. Iets zinnigs. Maar dat zinnige, dat inhoudelijke, dat komt niet voort uit de mens, uit de oude natuur. Integendeel, het komt vanuit wat God ons uit zijn genade geeft. En het onderwijs daarin, onderwijs over Christus gezeten aan de rechterhand Gods, die de bron is van ons leven, Christus die ons leven is. Het onderwijs daarin, dat is niet melk, dat is vaste spijs. Het gaat over een nieuwe schepping namelijk. En daarmee over tot op heden onzienlijke dingen. Maar nogmaals, ik heb de indruk dat als men niet eerst de melk gehad heeft en aanvaard heeft en verwerkt heeft, dan wordt het met die vaste spijs ook niks. Dan wordt het groeistadium doorlopen. En daarom denk ik is het ook inderdaad zo dat het wat makkelijker is om het evangelie te prediken aan mensen die hun leven als het ware al kwijt zijn geraakt, bij wie alles door de handen gegleden is, die vol teleurstellingen zitten over het aardse bestaan als zodanig. Breng die mensen het evangelie, dat is makkelijk. Die hebben niks te verliezen. Die hebben lege handen, die op een of andere wijze waar dan ook mee gevuld moeten worden. En als uit reflex, bij wijze van spreken, pakken zij het woord Gods aan. Is zo. Maar je kan natuurlijk ook, zonder dat het allemaal uit de hand loopt, kun je gewoon het onderwijs dat de schrift daar omtrent geeft, aanvaarden en zeggen, oh, zit het zo? En meteen eruit leven. Het hoeft niet echt mis te gaan in je leven om te begrijpen dat dit oude aardse leven niks is. Het hoeft niet, echt niet. Maar je moet afstand kunnen nemen van de mens, je moet hem op afstand kunnen zien, vanuit de positie van God zelf uiteraard, en dus in het licht van het woord Gods. En daarmee inderdaad zouden wij uitgaan buiten de legerplaats en gehoor geven aan de uitroeper, want zo zou men het woord prediker eigenlijk vertalen, en dus uitgaan op grond van de roepstem, van de roeper. Dat is wat het is. Nou goed, melk is dus onderwijs met betrekking tot deze oude schepping, maar wel degelijk woord Gods. Er zijn trouwens synoniemen voor die melk in deze betekenis, want soms lezen we ineens over boter. Maar het is echt hetzelfde. Dat men op het hoofd heeft, bedoelt die zuster? Huh? Ja, het schudden der melk of zoiets, hè? Brengt boter voor. Ja, dat weet u uit ervaring, neem ik aan. Maar goed. Maar men kan er ook in roeren en men kan er kaas van maken. Je zou er ook kaas van maken, denk ik altijd, maar vooruit. Maar je komt in de Bijbel ook kazen tegen en in dezelfde betekenis als de melk of de boter. Niet uit het hoofd? Kaas, ja. Maar u leest nieuwe vertaling, daar zal het wel niet in staan. Maar als David gestuurd wordt om te gaan kijken naar de welstand van zijn broeders. Nee, niet Jozef, David. In de strijd tegen de Filistijnen, tegen Goliath en zo, dan krijgt hij een paar kazen mee, toch? Voor de kazematten, denk ik. Nou. Ik ga kazematten, weet niet. Laat me zitten. Dat wordt nou te ingewikkeld. Goed. Maar melk, dat begrijp je. En eventueel boter of kaas, maar de eieren, nee. Eieren niet, hoort er niet bij. Maar goed, oude schepping, dat komt echt uit de melk, hè? Nou goed, daartegenover staat in het Oude Testament de honing. Nou ja, voedsel in het algemeen, maar meer specifiek melk en honing. Vandaar dat land overvloeiende van melk en honing meer dan 20 keer in de Bijbel, hè? In het Oude Testament staat daar tegenover honing en in het Nieuwe Testament staat daar tegenover vaste spijs. Voor de Engelsen wat lastig, want die hebben daar weer meat staan en wij denken dan weer meat is weer vlees. Dat is ook niet helemaal correct, want taal is een snaakse ding, zeg ik altijd. Maar laten we maar gewoon houden bij vaste spijs dan. Dat vinden wij lastig, want wij denken dat vaste spijs en honing niet hetzelfde is, omdat honing vloeibaar is. Dan moet ik zeggen, de kans is vrij groot, ik heb het niet geprobeerd, maar de kans is vrij groot als ik het potje honing in huis opzoek, dat het niet vloeit. En in sommige gevallen, dan moet je het zelfs snijden of hakken. Want ik kwam vroeger nog wel eens op braderieën, wat ze daar braden, weet ik nog steeds niet. Ik heb geen idee wat dat woord, braderieën. En daar stonden ze dan met van dat soort snoepgoed. En dat bleek inderdaad honing te zijn, met een blokken. Dat hakken ze met een soort slagersmes. Zou dan toch meat geweest zijn. Met een soort slagersmes hakken ze dat in van die hapklare brokken. Maar het is echt honing. Heel dik geworden en gekristalliseerd. Bovendien, hier raad zit absoluut honing in. Ik ruik het ook. Er komt geen druppel uit, hoor. Nee, het wordt hard. Het moet later ook verdund worden om het een beetje te kunnen hanteren. Maar het is hard, of in ieder geval wordt het hard door de versuikering, door de kristallen. Nou goed, ik ga niet op de details in, want dan loop ik het risico dat de mensen zeggen, ja, maar eigenlijk zit het zus en zo, die weten het beter dan ik. En ik geloof al zijn leven dat u het beter weet dan ik. Dus laat maar even zitten. Maar honing wordt inderdaad in de Bijbel althans symbolisch beschouwd als vaste spijs. Het heeft precies dezelfde betekenis. Eerst de melk, dan de honing. Of eerst de melk en dan de vaste spijs. Kijk, en als ik dan naar zo'n raad kijk, dan ben ik altijd verbijsterd. Hè? Moet je natuurlijk van dichtbij kijken. Ik heb me dus net een nieuwe bril laten. Want ik ruik het wel, maar anders zie ik het niet. Maar het is toch prachtig dat je overal die zeshoek in ziet, hè, in zo'n raad. Hè? Heb je dat wel eens gezien? Die raad, zeshoek, honingraten noemen ze het model van honingraten. Het is in werkelijkheid volstrekt hetzelfde als een Davidster. Regelmatige zeshoek. Ik kan er maar twee bedenken. De ene is die honingraten, de andere is de Davidster die er inderdaad perfect in past. En er zijn altijd heren geleerden die hebben uitgevonden, nou dat komt, ze maken die raten eigenlijk rond, maar omdat ze aan elkaar verbonden zijn, ontstaat vanzelf zo'n zeshoek. Dan zeg ik, ja, leg me dat een andere keer maar uit, want dat wil ik helemaal niet horen. Het is een zeshoek. Op school legden ze ons uit, want ik heb op school nog wat geleerd vroeger. Op school legden ze ons uit dat die zeshoek, nee, nog veel sterker, legden ze uit. De zeshoek is namelijk de meest efficiënte vormgeving voor als je die kleine vakjes naast elkaar wil hebben. Zeg, hoezo? Dat is serieus, hoezo? Dan zeggen ze, nou, voor de hand liggender is natuurlijk vierkante raten, maar dan blijft te veel honing achter in de hoekjes van die raten, de hoeken van 90 graden. En met zo'n zeshoek zijn die hoeken wat groter dan, hoeveel graden, 120? Hoeveel graden is het? 120? Geloof wel. Nou goed, en dan blijft er minder honing in achter. Dan denk ik, nou ja, zeg, hé, heb je bijen? Die honing weten te halen uit een bloem. Heb je dat wel eens geprobeerd? Honing halen uit een bloem. En die zou het dan niet kunnen krijgen uit een Haakse hoek van 90 graden. En daarom zijn die bijen zo schrander. Want wie niet sterk is, moet slim zijn dat ze de gedachte hebben, laten we hoeken nemen van 120 graden, komen we precies uit. Dat leren wij op school. Is natuurlijk ook onzin. Ik heb een veel eenvoudiger antwoord dat het zo is. En dat het gaat zoals het gaat, is gewoon omdat God het zo gemaakt heeft. Hij heeft dat ontworpen. Hoe die bijen het doen en of ze ervan weten of niet, ik heb geen flauw idee. Echt niet, maar dat vraag ik me altijd af in de natuur. De tijd van de vogeltrek enzovoort. En je vraagt je af hoe die beesten weten maar wanneer ze waar naartoe moeten. Onvoorstelbaar. Laat staan over hoe ze dat dan nog doen moeten. Ik verdwaal ogenblikkelijk. En anders mijn vrouw wel. Oh. Maar maar die ooievaars, die duiven en hoe ze maar heten mogen, die verdwalen helemaal niet. Die weten de weg. En de walvissen, en hebben we het nog niet eens over de palingen. En de lemmingen, nou, de lemmingen wel, die verdwalen wel, geloof ik. Hè? Maar goed. Laat maar zitten. Maar wij weten de weg in de natuur. De enige die de weg niet weet is kennelijk de mens. En dat komt waarschijnlijk omdat hij te veel zelf redeneert. Daardoor raakt hij de weg kwijt. Maar hoe dan ook, God heeft dat zo gemaakt. En waarom dat is, dat zal ik u na de pauze vertellen. Maar over die raad, u begrijpt toch waar het echt over gaat. Hè? Die honing is een beeld van het woord van God. En het komt tot ons, die honing komt tot ons in zo'n zeskantige raad. Natuurlijk, die zeskantige raad is namelijk in ieder geval een uitbeelding van Israël. Aan wie het woord Gods is toebedrouwd, is nog steeds het Israëlitisch of Joodse symbool. Toch? En meer speciaal is het natuurlijk het symbool van David, of Salomo zo je wilt. Maar eigenlijk, het is het symbool van Adam. Maar dan eigenlijk de laatste natuurlijk. Dat wil zeggen, die mens die inderdaad het woord Gods tot ons brengt, waarvan Johannes dan zei, met gevoel van metaforen, hij zei, nou ja, hij is het woord Gods, eigenlijk. Dat is ook zo. In elk geval, hij is degene in wie het woord Gods gestalte krijgt en in wie het woord Gods dus ook inderdaad tot ons komt. En dat het niet maar een verzinsel mijnerzijds is over die symboliek, dat hoop ik u straks een klein beetje meer uit te leggen, want het is inderdaad geweldig om te zien hoe dit soort zaken in de natuur geregeld zijn en hoe ze hoe ze de Bijbelse waarheid bevestigen. Wat men zou nemen is al wat God gesproken heeft. Daarvan zou men wijs worden, daardoor zou men leven ontvangen, verkwikt worden, heet zoiets, daarvan zouden de ogen helder gaan staan en daardoor zouden wij met wijsheid en kennis vervuld worden en met wijsheid en kennis de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. En daar laten we het eerst weer bij, want het is alweer tijd.